Jansen, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent gespecialiseerd verpleegkundige. U bent al 21 jaar in de sector aan het werk en 8 jaar in het hoger onderwijs. U heeft woordzorg opgericht, mevrouw Rensen. Wat is dat precies?
Woordzorg is een organisatie die opgericht is samen met mijn partner in 2010.
Ja, maar wat doet ze?
Zegt, zorgen voor het woord in de zorg. Aandacht geven voor het woord in de zorg, waarbij een van onze belangrijkste thematieken voorafgaande zorgplanning is, ja, sinds 2010.
En ook dus alles benoemen daarin, want u gespecialiseert zich in de communicatie rond dat levenseinde. Hè? En daar zijn nog veel dingen die, zoals ze dat dan noemen, de olifant die in de kamer staat, dingen die niet echt gezegd worden.
Inderdaad. De knelpunten die wij ervaren, vooral vanuit mijn professioneel ervaring, maar ook persoonlijke ervaring.
Ja, ja. Oh, daar bent u even weg, mevrouw Rensen. Dan gaan we naar Sien Laga. Mevrouw Rensen?
Ja.
Ah, hier bent u terug. U was even weg. U bent, als gespecialiseerd verpleegkundige, bent u dus bezig met hoe communiceer je als verpleegkundige met mensen die een levenseinde hebben gepland.
Klopt. De knelpunten die wij ervaren zijn in de sector zelf, zijn onvoldoende geïnformeerde zorgvragers en, toch wel heel erg belangrijk, nog onvoldoende geïnformeerde zorgprofessionals.
Ja. Het wordt een klein beetje bevestigd, mevrouw Rensen, door Ruud de Beukelaar, die zelf huisarts in opleiding is. En die zegt, ik merk toch dat sommige huisartsen, zowel huisartsen als specialisten, dat die te weinig de patiënt voorbereiden op die laatste levensfase, de gesprekken daarover echt aangaan. Ze heeft het zelf met haar eigen tante meegemaakt, waar de huisarts een paar steken heeft laten vallen. En dus, meneer Gijbels, is uw pleidooi ook om, behalve die papieren die in orde gebracht worden bij de huisarts, om dat nog meer te objectiveren, Daniel Gijbels?
Ja, zeker. Ik kan heel goed volgen. Communicatie in dit soort fase is zeer belangrijk. En ik zou eigenlijk, en dan richt ik mij tot geneeskunde onderwijs in alle vormen, dat pathologie wordt gegeven, maar empathologie niet. En ik denk dat daar nog veel werk is.
Ja, en zeker als je leest, dat zul je morgen lezen in KNAK, een artikel over ouderenzorg, waarin CM-voorzitter Luc van Gorp zelf zegt, de volgende generaties zullen euthanasie vragen voor ze zorgbehoevend worden. We investeren vandaag heel veel geld om mensen heel oud te laten worden, maar als het zover is, hebben ze het gevoel dat we hen in de kou laten staan. Dus dit is misschien wel iets wat nog meer aan de orde zal zijn. Mevrouw Rensen, wat doet u heel concreet? Zijn dat workshops, opleidingen, die coaching die u geeft aan verpleegkundigen?
Inderdaad, enerzijds opleiding van zorgprofessionals in de ruime zin, dus niet enkel verpleegkundigen, ook aan artsen, maar daar is nog niet zoveel vraag naar.
Maar dat staat op de planning.
Ook, het gaat ook naar verzorgenden toe en vrijwilligers, want zij, heel belangrijk is namelijk die detectie.
Die detectie
van de vragen van die zorgvragers, niet zozeer dat die zorgprofessional het kan en wil. En als die het niet kan en wil, is dat niet zo erg, maar is het wel heel belangrijk dat er doorverwezen wordt.
Duidelijk signaal. Sorry, Rensen van Woordzorg. Dankjewel, mevrouw Rensen. Sien Laga aan de lijn. Goedemorgen, Sien.
Goedemorgen.
Jouw verhaal heeft al uitgebreid Radio 2 West-Vlaanderen ook gehaald. Want jij hebt onlangs, Sien, jij bent chronisch astma-patiënt en je hebt onlangs je papieren in orde gebracht, hè?
Ja, dat klopt. En dat zijn inderdaad heel wat papieren. Hè.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat ik hier door de uitzending ook al hoor. Er zijn eigenlijk heel wat verschillende paperassen die in orde gebracht moeten worden en die misschien door sommige mensen door elkaar gehaald worden.
Ja, want als je niet heel mondig of heel handig bent in alle administratieve contexten rond, dan gaat dat moeilijk. Jij hebt dat allemaal zelf de regie in handen gehouden, Sien?
Zelf voor een stuk, ja. Er bestaat een goede website. Hè. Je hebt de website van leef.be, waarop dat alle informatie eigenlijk wel te lezen is. Ja. Maar ik heb er ook heel veel goede gesprekken over gehad met mijn artsen, die wel zeer open waren. Ja. over de verschillende dingen die in orde gebracht moeten worden. Ja.
En dus ben jij heel duidelijk, want je zit nu in het revalidatieziekenhuis in Oost-Duinkerke. Je zegt, als het zover is, na de verhalen die je nu gehoord hebt, dan wil ik dat het uitgevoerd wordt zoals ik het geregisseerd heb, hè?
Absoluut, want ik vind het heel erg om te horen de verhalen die hier al gebracht zijn. Dat is absoluut niet hoe dat je het zelf wilt meemaken.
Nee, dankjewel. Sien dat je nog even vanuit Oost-Duinkerke met ons dat verhaal wilde delen. Dankjewel hoor.
Ja, geen probleem. Daar.
Daniel Gijbels, er is nog werk aan de winkel, denk ik.
Ja, en ik hoop echt... Het mogen dan nuttig geweest zijn wat er allemaal gebeurd is, maar ik hoop echt dat de wetgever dit ook hoort. Mm-hmm. En samen met professor Distelmans in de gezondheidscommissie dit terug aanhaalt, want er is echt nog veel werk. De gaten zijn er gekomen door de moeizame totstandkoming van die wet. Ik begrijp dat levensbeschouwelijke botsingen, maar we zijn nu toch zoveel jaren verder. Hè. Het is 2002, nu 2017. Die kinderziekten moeten er echt uit. Die wet moet volwassen toegepast worden. De taboesfeer waar dit nog in zit, de intieme taboesfeer, die moet weg. En ik pleit ervoor, want anders gaat het nooit beter, want het gebeurt allemaal op een moment dat mensen zwak zijn en verslagen, dat er neutrale controle moet komen. Preventief in het begin en volgend tijdens de behandeling. Dat zou al een heel pak de zaak vooruit tellen.
Daniel Gijbels, daar heeft u zeker enorm aan meegeholpen. Taboe wegwerken, daar waren wij met Radio 1 ook een klein beetje al mee bezig. In 2006 in het Salon hadden we een reportage met Betty Geraerts, een wat oudere dame die de beslissing had genomen. En het gesprek vond plaats, ik denk 1 of 2 dagen voor het moment.
Oh, dat speelt al lang in mijn hoofd. En ik ben daar blijven aan denken. Als bij mij ooit kanker is, ik heb verschillende kankers meegemaakt met mensen die me lief waren, dan wil ik zo rap mogelijk sterven. Maar als ik voel dat het echt moeilijk gaat.
En wanneer is het leven niet meer de moeite waard?
Ja, dat maak ik uit op het ogenblik. Dat maakt de patiënt zelf uit. Hè. Niemand kan beslissen voor iemand anders. Hè. Zeker geen familie. En ik zou denken, de familie zal het wel in orde brengen. Nee, vrijwillige euthanasie. Hè. Ik weet van dokter Matthijs dat het altijd slechter en slechter gaat worden. En daarom wil ik nu stoppen. Nu dat het nog een beetje gaat, ik ben met mijn vrienden en mijn zus ben ik gaan wandelen. Ik in de rolstoel. Een uur, dat was formidabel in ons bos en onze wei. Dus dat was heel fijn, dat was formidabel fijn. Maar dat blijft niet duren en ik vind dat niet dat in bed liggen waard is om te blijven liggen en dan er een uur of een half uur buiten te gaan. Dus ik ben blij dat ik kan uitstappen.
Bent u zenuwachtig?
Wel, ik geloof het niet. Zus, ben ik zenuwachtig? Nee, ik begrijp het zelf niet, want ik ben een zenuwbeest. Maar nu dat voor me komt, dat nog maar 2 dagen is, en in morgen wordt het al gedaan. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik ben heel blij en heel dankbaar dat dokter Matthijs het wil doen. Dat wist hij ook van in het begin, dat ik hem dankbaar zou zijn, dat hij me zou helpen als ik zei, stop.
Betty Geraerts in 2006.
Radio 1.